Voor de luisteraars thuis willen we een schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is Lucas 3, vers 1 tot en met 20. We noemen nu de schriftlezing Lucas 3, vers 1 tot en met 20. En we zingen psalm 60, vers 1. Psalm 80, vers 9. De lofzang van Zacharias, vers 3, 4 en 5. Psalm 51, vers 4. En de lofzang van Maria, vers 3. We noemen nogmaals de schriftlezing Lucas 3, vers 1 tot en met 20. En we zingen psalm 60, vers 1. Psalm 80, vers 9. De lofzang van Zacharias, vers 3, 4 en vers 5. Psalm 51, vers 4. En de lofzang van Maria, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Wij gaan samen zingen uit psalm 60, het eerste vers. O God, hoe hebben wij getreurd, door u verstoten en gescheurd. En wat verder volgt, psalm 60, vers 1.
Thank you.
ons ook deze morgen onder de tucht en voor de spiegel van Gods heilige wet. En zingen daarna uit Psalm 80 het 9e vers. Keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. Maar verder van Psalm 80, vers 9, na de lezing van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor mij niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw schors niet ijdelig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw schors. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen.
Van Lucas. En we lezen uit Lucas 3, de versen 1 tot en met 20. Dus de schriftlezing, Lucas 3, vers 1 tot en met 20.
En in het 15e jaar de regering van de keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, en Herodes een viervorst over Galilea, en Filippus zijn broeder een viervorst over Ituria, en over het land Dragonitis, en Lysanias een viervorst over Abilene, onder de hoge priesters Annas en Caiaphas, geschiedde het woord Gods tot Johannes, den zoon van Zacharias in de woestijn. En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikte den doop der bekering tot vergeving der zonden. Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja den profeet, zeggende: de stem des roepende in de woestijn, bereid den weg des Heren, maak zijn paden recht. Alle dal zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal vernederd worden. En de kromme wegen zullen tot een rechte weg worden en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid Gods zien. Hij zeide dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden: gij addergebroedsel, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Brengt dan vruchten voor der bekering waardig, en begint niet te zeggen bij uzelven: wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelf uit deze stenen Abrahams kinderen kan verwekken. En de bijl ligt ook alreden aan de wortel der bomen, en alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En de scharen vraagden hem, zeggende: wat zullen wij dan doen? En hij antwoordde en zeide tot hen die twee rokken heeft: delen met mede die geen geeft, en die spijze heeft, doe desgelijks. En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden, en zeiden tot hem: meester, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen: eis niet meer dan hetgeen u gezet is. En hem vraagden ook de krijgslieden, zeggende: en wij, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen: doet niemand overlast en onvreemd niemand het zijne met bedrog. En laat u vergenoegen met uw bezoldigingen. En als het volk verwachtte en allen in hun harten overlegden van Johannes of hij niet mogelijk de Christus waren, zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben den riem van zijn schoenen te ontbinden. Deze zal u dopen met een heilige geest en met vuur. Wiens wan in zijn hand is en zal zijn dorstvloer doorzuiveren, en de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen, maar het kaf zal hij met onuitbusselijk vuur verbranden. Hij dan ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde het volk het evangelie. Maar als Herodes de viervorst van hem bestraft werd omwille van Herodias, de vrouw van Filippus, zijn broeder, en over alle stukken die Herodes deed, zo heeft hij ook dit nog boven alles daartoe gedaan dat hij Johannes in de gevangenis gesloten heeft.
Wij gaan samen zingen uit de lofzang van Zacharias, het derde en het vierde en het vijfde vers. De lofzang van Zacharias, vers 3, 4 en 5. als tekst van de prediking lees ik met u uit Lucas 3, de versen 2 en 3. Lucas 3, vers 2 en 3. Onder de hoge priesters Annas en Caiaphas geschiedde het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. Als thema van de prediking staan we stil bij de prediking van Johannes de Doper. De prediking van Johannes de Doper. We gaan letten op drie gedachten. Als eerste zijn roeping. Als tweede zijn prediking. En als derde de vrucht. Dus de prediking van Johannes de Doper, als eerste zijn roeping. Als tweede zijn prediking en als derde de vrucht. In ons tekst kunnen we het lezen. Het woord van God geschiedde tot Johannes. Na 400 jaren dat er geen profeet meer was geweest na Maleachi, die het woord van God gesproken had, gedenkt God aan zijn verbond. Hij gedenkt aan zijn woord. Maar de kinderen weten wel wie Johannes is. Johannes, de zoon van Zacharias en Elisabeth. En als je dan het einde van Lucas 1 zou lezen, dan sluit dat af met de woorden dat Johannes opgroeit, gesterkt wordt in de geest, en hij was in de woestijnen tot de dag van zijn vertoning aan Israël. Totdat de Heere hem riep tot de taak en het ambt, verbleef hij in de woestijn. Het woord van God geschiedde tot Johannes. Dat is een uitdrukking die je ook ziet in het Oude Testament, als de profeten in het Oude Testament geroepen worden. Ik denk aan Jeremia. Dan lees je de woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia uit de priesteren, die te Anatoot waren in het land van Benjamin, tot welke het woord des Heren geschiedde. En dan volgt er in de dagen van de koning Josia, de zoon van Amon, koning van Juda. Jeremia wordt geroepen. En zo kun je ook aan denken aan de roeping van Ezechiël en Hosea. Op dezelfde manier, het woord van God geschiedde tot hen. Je ziet dus dat de Heere zijn woord zendt in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Dat is geen onderscheid. God zendt zijnzelfde woord. God staat boven de wereldgeschiedenis. En dat God zijn woord vervult is ook de reden dat hij zijn boodschappen zendt. Opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God godetierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap. Tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door wie dienst mensen geroepen worden tot bekering en geloof in Christus de gekruisigde. Nou, Johannes heeft daar een bijzondere positie in. Hij staat op de grens van het Oude naar het Nieuwe Testament. Hij is als het ware het ochtendgloren dat de komst van de koning, de Messias, aankondigt. En de Heer laat zien, zowel in het Oude als ook in het Nieuwe Testament, ik zend mijn woord, ik zend mijn boodschappers. Dat is vandaag nog zo. God roept en zendt. En gemeente, dat mag ons ook wel met gebed vervullen. Juist als we ook als gemeente hebben gehoord dat de velden wit zijn om te oogsten. Maar de arbeiders weinigen. En wie weet dat je er zelf nooit aan gedacht hebt als je nog jong bent of puber, maar de Heere roept nog altijd jongens, mannen, tot zijn dienst. En hij maakt ook bekwaam. En laat het ons met gebed vervullen. Heere, stoot nog arbeiders uit in uw wijngaard. En dan valt op bij die profeten in het Oude Testament, daar wordt de tijd genoemd waarin zij profeteren. Jeremia net voor de ballingschap. Ja, en zo laat ook Lucas daar licht op vallen in welke tijd Johannes komt en het woord brengt. In vers 1 hebben we iets gelezen van de politieke situatie van Israël. En vers 2 laat ons iets van de godsdienstige situatie zien. En als je die namen nou eens nagaat, Tiberius, de Romeinse keizer, Pontius Pilatus, u weet wel, die de Jezus heeft overgegeven tot de kruisdood, die het uitriep, wat is nou waarheid? En uit vrees voor zijn eigen positie gaf hij Jezus over om gekruisigd te worden. En die vier vorsten die genoemd worden, allemaal zonen van Herodes de Grote. Geen van hen is koning. En van hen is Herodes wel de bekendste, die ook Jezus met zijn krijgslieden veracht en bespot heeft. De politieke situatie. Vers 2, de kerkelijke situatie. Er worden twee hoge priesters genoemd. Annas, Caiaphas, zijn schoonzoon. En Caiaphas, ook wel bekend, die het bij de grote raad zei, het is beter dat één mens sterft voor het hele volk, dan dat een heel volk verloren gaat. Het schetst de context waarin Johannes het woord brengt. En gemeente, als je dit samenvat, zijn het allemaal grote namen in de wereldgeschiedenis. Veel macht, de een wat meer als de ander. Geregeerd door geweld en vrees. Maar één ding hebben ze gemeen. Niemand van hen diende God. Het draaide allemaal om hun eigen positie, hun eigen eer. En gemeente, als je dan nog een keer deze namen leest, waar is hun roem, waar is hun eer gebleven? Psalm 49 zingt, zijn naam, zijn roem, het ligt al te neergeslagen. En dan geven die namen als het ware een korte, droevige schets van Israël. Niemand die rekening houdt met God. Het huis van David, een vervallen hut. Niemand die meer van het huis van David op de troon zit. En de Romeinen hebben het voor het zeggen. In de kerk is het niet veel beter. Twee hoge priesters worden genoemd. Nou, dat is al niet naar de wet van God. Hoge priester was je voor je leven. En dan ook nog hoge priesters uit de secte van de Sadduceeën. Ook in de godsdienst is het ver weg. Je zou zeggen, wat heb je dan nog te verwachten, hè? Als de tijd zo donker is. Als er geen leiding meer wordt gegeven en de godsvrucht is geweken. En juist dan geschiet het woord van God tot Johannes. Na 4 eeuwen stilte, zendt God zijn woord. Waar je zou zeggen, er is geen hoop meer. De gemeente, misschien zijn wij ook wel bezorgd of vertwijfeld. De tijd zo donker. Zou je de namen uit vers 1 van die machthebbers verwisselen voor namen uit onze tijd? Zou het misschien helemaal niet opvallen. En als je kijkt naar de kerk. Nu? Verscheurd, verdeeld. Dat we ons af kunnen vragen, wie rekent er nog met God? Als er leerstellingen worden opgeworpen die niet zijn naar de schrift, of die het gezag van de schrift aantasten. Wat kan dan onze tekst moed geven? God zendt zijn woord in de meest donkere omstandigheden. En dan is er geen tijd zo donker, of er mag hoop zijn op God. De tekst laat zien dat er geen reden is om te wanhopen aan de Heere. Hij vervult zijn raad. Hij zendt zijn woord. En dan valt op, Johannes die wordt niet geplaatst in de context van Israël alleen, maar in de context van de wereld. Het woord van God wordt geplaatst in de context van de wereldleiders. Van een vervallen kerk. En dan laat de Heere zien. Ik zend mijn woord de wereld in. En zo komt het woord ook tot ons. Vanmorgen. Het was onze eerste gedachte. Zijn roeping. Als tweede zijn prediking. Johannes in de woestijn. Hij wordt geroepen. Nou, bij woestijn hoef je niet te denken aan een kale zandvlakte. Maar Johannes groeit op in de wildernis daar rondom de Jordaan. Ook waar Zacharias en Elisabeth wonen. Het woeste land van Judea. Land van bossen, bergen, rotsen. En daar wordt hij geroepen en daar gaat hij prediken. Is dat niet vreemd? Om in de woestijn te gaan preken? In de wildernis? Je zou zeggen, kun je dat niet beter doen in de tempel van Jeruzalem? Nou, in vers 2 is al duidelijk geworden dat de kerkelijke situatie niet zo rooskleurig was. Dat daar niet zoveel verwachting van was. Er was alleen een vorm overgebleven. En daarmee is het land gelijk geworden al aan een woestijn. Verscheurd en verdeeld. En nou zendt God zijn woord in de woestijn. En klinkt daar al niet door een veroordeling van heel het godsdienstige leven. En Johannes gaat preken. Je zou het ook mogen vertalen met uitroepen of verkondigen. Als een heroud van de koning moet hij zijn komst aanzeggen. Prachtig, hè? Als een boodschapper gezonden wordt, hoeft hij niet te gaan met zijn eigen woord. Maar God zelf zendt en geeft hen zijn woord. En wat is nou de inhoud van de prediking? Lucas geeft er als het ware een beschrijving van. Johannes kwam predikende de doop der bekering tot vergeving van zonden. Als je daarnaast het Matthäus evangelie legt, en dan hoor je als het ware Johannes preken. Hoor je het hem uitroepen? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het koninkrijk der hemelen dat nabijgekomen is, bepaalt de noodzaak van bekering. En kinderen, wat is eigenlijk het koninkrijk der hemelen? Wordt ook wel in de Bijbel genoemd het koninkrijk van God. Dan moet je niet denken aan een land op deze aarde, met landsgrenzen. Het koninkrijk van God is een geestelijk koninkrijk. En dat koninkrijk is nauw verbonden met de koning. En dat is de Heer Jezus. Waar de koning is, is ook het koninkrijk. Waar de koning komt, daar bouwt hij ook zijn koninkrijk. Daar zoekt hij onderdanen. En daarom mogen we ook zeggen, waar de boodschap klinkt van de koning, waar het woord klinkt van de koning, daar komt de koning zelf. Daar bouwt hij zijn koninkrijk. En denk dan maar aan de woorden van Paulus uit 2 Korinthe 5. Wij dan als gezanten van Christus wegen. Als het woord van God klinkt, klinkt het woord van de koning, komt de koning tot u. En nou gaat Johannes als een heroud van de koning voorop. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De koning komt. En gemeente, wat ligt daarin al een rijkdom als je dat daarover nadenkt? Bekering is noodzakelijk omdat de koning tot u komt. God mag ook van u bekering eisen omdat u hem verlaten hebt. En hij eist van uw bekering. Waar wij God verlaten hebben in het paradijs, eist God van ons bekering. Hij heeft ons goed en recht geschapen. Hij heeft recht op ons. En daarom eist hij van ons bekering. Dat wij tot hem terugkeren. En juist die eis die stelt ons schuldig. En hier in onze tekst gaat het als het ware nog dieper. De eis van bekering ligt er. Maar nou wordt de klem van bekering nog meer op ons hart gelegd. Omdat de koning tot ons komt. En is dat alleen al niet een ontzaglijk wonder. Waarom zou de koning tot mij komen? Waarom zou hij met zijn woord tot u komen? God in Christus daalt tot u af. En omdat de koning tot u komt, komt de klem van bekering nog meer op ons hart. We hebben God al verlaten in het paradijs. En nou komt God tot u. En zou u dan ook die roepstem nog naast u neer willen leggen? Als hij komt, Jezus Christus, van zijn vader gezonden. En hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En dat legt de klem van bekering op ons hart. Bekeert u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. En dan moet Johannes die boodschap brengen om de weg voor de koning te banen. Het volk moet voorbereid zijn om de koning te ontmoeten. Daarom wordt Johannes gezonden met dit woord. Daarom wordt de klem tot bekering op ons hart gebonden. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dan zou je de vraag kunnen stellen, hè, was er dan helemaal geen verwachting in Israël dat de Messias kwam? Dat hij het koninkrijk van God zou oprichten. Jazeker, dat wisten de Joden uit de profetieën van het Oude Testament. Bijvoorbeeld de profetie van Maleachi. De Heere zal tot zijn tempel komen. God zou koning zijn over de hele wereld. En zijn rijk zou opgericht worden in Israël. En hij zal heersen vanuit Jeruzalem. Nou, en dan zou er een heilstijd aanbreken. En zou vooral Israël delen in al die zegeningen. En dan zou Israël een centrale plaats krijgen. Die verwachting was er. Maar bij de Joden was die verwachting nationalistisch gekleurd. Alsof het wel ging om een aards koninkrijk. Er was geen aandacht voor de geestelijke kant van de zaak. En waar Zacharias, de vader van Johannes, over gezongen had, de verlossing die God zou zenden in de vergeving van hun zonden, daar was geen aandacht voor. De gemeente, en daardoor leefden veel Joden in een valse rust. Ze dachten bij zichzelf, ja, wij zijn Joden. Wij zijn Abraham's zaad. Zij hadden de tempel. En ze waren er klaar voor om de koning te ontvangen. Zij hielden immers de wet. En dan kwam alles goed. Zij zouden straks delen in al de voorspoed en al de zegen. Nee, de heidenen zou God oordelen. En nu komt Johannes met een boodschap. Bekeert u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. En die boodschap botste geheel met hun denkwijze. Waarom is er bekering noodzakelijk? Wij zijn geen heiden. Wij zijn Abraham's zaad. En nou komt Johannes en die zet een streep door al hun denken. Die zet een kruis door al hun vermeende verdiensten. En hij zegt, jullie kunnen zo de koning niet ontvangen. Als hij komt in al zijn heerlijkheid, dan zal hij moeten veroordelen. Gemeente, daar zie je dat die boodschap van bekering en die klem van bekering zo op het hart gelegd wordt. En dat je afvraagt van waarom moest Johannes nou zo die klem op het hart leggen voordat hier Jezus kwam. Gemeente, ik denk dat het is dat zij wel een koning verwachten. Maar een koning in heerlijkheid. Die hen zou verlossen van de Romeinen. Maar een koning die komt in hun plaats. In vernedering. Waardoor zij zelf moeten erkennen. Heere, ik heb tegen u gezondigd. Ik kan nooit voor u bestaan. En daarom heb ik een plaatsvervanger nodig. Daarvoor moest plaats gemaakt worden. En daarom zendt God Johannes vooruit. Opdat er plaats gemaakt wordt voor een koning in vernedering. Er moet plaats gemaakt worden bij hoogmoedige zondaren. En daarom legt God met alle klem de noodzaak van bekering op ons hart. Niet alleen vanuit de wet, maar ook door de komst van Christus, door zijn barmhartigheid, wordt de klem van bekering nog meer op ons hart gelegd. En die boodschap laat hij klinken in de woestijn van ons hart. Waar wij alles verdorven hebben. Waar wij God verlaten hebben. En in onwil en vijandschap tegen hem leven. Een boodschap van bekering. En was die nodig. Ook onder ons. We kunnen zomaar in een godsdienst belanden. Waar bekering niet meer wordt gehoord. In Jeruzalem werd geen bekering gepredikt. Ze waren rijk en verrijkt in zichzelf. Maar gemeente, laat de bekering daar wel zijn. In de context, de klem van de bekering, omdat de koning tot u komt. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ik heb recht op u. Misschien vraagt een jongere zich dan af, wat is dan bekering? Nou, mijn hart dat de woestijn is, dat moet opgeruimd worden. Die kuilen en gaten moeten dichtgemaakt worden. Die bergen en heuvels vlak, kromme wegen recht. In ons leven moet het radicaal veranderen. Opdat er plaats komt voor de koning. En het woord wat gebruikt wordt voor bekering, daar zou je ook mogen denken aan tot verandering komen in je gedachten. De mens moet van instelling, van mentaliteit veranderen. Anders gaan denken. En dan zie je dat de evangelist Lucas, die het evangelie van Lucas schreef en het boek Handelingen, bekering heeft als een kernthema. En dan laat hij zien dat bekering niet alleen is het komen tot andere gedachten, maar daardoor ook komen tot andere daden. Tot inzicht komen, omkeren, terugkeren. Bijbels gaan denken. En je ziet daar prachtig terug in dat voorbeeld wat de Heer Jezus geeft. En alleen Lucas beschrijft dat, Lucas 15, die drie gelijkenissen van het verloren schaap, de verloren penning en die verloren zonen. Die jongste zoon, hij trekt weg bij zijn vader en dan leeft hij al zijn geld er doorheen. En op den duur dan zit hij met een knorrende maag bij de varkens. En dan staat er dat hij tot andere gedachten komt. Hij komt tot inkeer. Hij denkt aan zijn ellendige toestand. Hij gaat er wat van inzien. Maar hij krijgt ook andere gedachten van zijn vader. De goedheid van zijn vader. Eigenlijk gaat hij daar voor het eerst zien wie zijn vader is. De barmhartigheid van zijn vader. En dan blijft het bij deze zoon niet alleen bij andere gedachten, maar hij staat ook op. Het kan geen uitstel leiden. Hij komt tot daden. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zeggen: ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En dat laat ook Johannes zien in zijn prediking. Bekering is noodzakelijk. Omdat wij van nature de koning niet kunnen ontvangen als hij komt. En die oproep van bekering wijst onze ellende aan. De noodzaak van bekering wijst aan dat ik buiten God leef. En dan wordt er een kruis gezet door al onze valse rust. De een godsdienstig. De ander een vroom leven. Geen grond om de koning te ontmoeten. Ook valse rust als je verbondskind bent. Alleen Abraham zaad. En gemeente, laat het wel zijn dat dat een groot voorrecht is dat u gedoopt bent. Het legt des te meer de klem op uw hart en leven dat God recht op u heeft. En des te zwaarder zal het oordeel zijn als wij al zijn liefde hebben veracht. De oproep van bekering stelt mij schuldig. Neemt weg waarop ik mijn vertrouwen zette. Ik ga de wildernis zien in mijn hart. Ik heb tegen God gezondigd. Gemeente, daar ligt de spits van de prediking van Johannes. Bekering. Opdat u uw zonden inziet. Opdat wij onze zonden gaan belijden. En opstaan. Tot onze vader gaan. Dan moet mijn eigen ik, dat telkens groot denk van mijzelf, sterven. En dat geeft een verandering in het leven. En gemeente, dan is de vraag of wij daar iets van kennen. Dat wij leren buigen. En juist dan wordt een wonder. Dat God tot ons komt. Dat hij afdaalt. Dat hij kwam als een vernederde koning. Dat hij kwam in onze plaats. En gemeente, als we daar iets van gaan zien, dan drijft dat uit met het gebed. Was mij geheel. En daar gaan we eerst van zingen uit Psalm 51, het vierde vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans meelaats, zal rein zijn en genezen. Was mij geheel. En wat er verder volgt, Psalm 51, vers 4.
Thank you.
gestaan bij zijn roeping, zijn prediking en als derde de vrucht. Als de Heilige Geest tot inzicht brengt, inzicht van mezelf, inzicht wie God is, dan leer je breken met de zonde. Ben je niet tevreden met een belijdenis om daarna weer verder te leven, zoals je altijd deed? Dan kun je ook niet geloven zonder bekering. En je ziet het ook als vrucht op de prediking van Johannes. De mensen vragen het hem, wat zullen wij doen? Die twee rokken heeft, geeft er één weg. Wees barmhartig. Mededeelzaam. Tollenaars moeten eerlijk zijn. Soldaten mogen niemand overlast doen en plunderen. Bekering, breken met de zonde. En dat wordt zichtbaar in de levenswandel. En reken erop dat het volk deze boodschap heeft verstaan. Dit waren heel concreet de zonden waar zij zich schuldig aan maakten. En gemeente, als God u vandaag oproept tot bekering, welke zonden moeten dan bij ons aangewezen worden? Is het het materialisme? Ons bezit waar we ons hart op hebben gezet? Of zijn het de zonden van onze tong? Roddelen? Kwaadspreken? Is het het oordelen? Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt? Zijn het de begeerten in ons hart? Een andere vrouw? Websites die je opzuigen in het modder van de zonde? Wat je ziet op je telefoon? Hoogmoed? Pesten op school? En gemeente, als je het nou niet weet, is er daar geen reden om aan God te vragen of de Heere de zonden bloot wil leggen? Welke zonde er opgeruimd moet worden, wil er plaats zijn voor de koning? Gij ziet dat de koning zo heilig is dat hij niet samen kan gaan met zonde. En dan ga je ook in het leven der genade steeds meer zien dat er steeds meer weggenomen wordt en steeds meer zonden ontdekt worden. Die je eerst zelf nog niet zag. Bekering. Anders denken. Over jezelf. Over de zonde. Over God. En gemeente, wij denken zo groot over onszelf en zo klein van God. En daarom poetsen wij de zonde weg alsof ze kleinigheden zijn. Maar als we gaan zien dat het zonde zijn tegen de Allerhoogste, tegen de Heilige God, dan wordt het schuld. Maar gemeente, wat ligt er dan ook een bevrijding in als je gaat zien dat God niet is zoals ons? Wij zijn vrienden met hen die ons welgezind zijn. En als je nou eens echt boos bent, ja, dan kunnen wij wel vergeven, maar het kan in de volgende nare situatie zomaar weer opleven en oplaaien. En van heel onze vergevingsgezinde houding is niets meer over. Maar God is zo niet. En dat gaan we ook zien. God is vergevingsgezind. En als hij vergeeft, dan gedenkt hij er nooit meer aan. Komt hij er nooit op terug. En God is gaarne vergevend. Al heb ik altijd gedacht dat het maar de vraag is of God wil vergeven. God is barmhartig. Al heb ik met de verloren zoon nooit gezien dat hij barmhartig is. Hij is het. En dan wordt ons in onze tekst gesproken over de doop der bekering tot vergeving van zonden. En dan zie je ook dat Johannes een hele bijzondere positie heeft gehad als voorloper van de Heer Jezus. In de prediking de spits dat de klem van bekering op het hart gelegd wordt. En waar de Heilige Geest tot andere gedachten brengt door dat woord. Dat doopt hij. En gemeente, dat het dopen van Johannes is niet een stempel op het berouw van die mensen die gedoopt worden. Maar het laat zien dat Johannes niet alleen de wet gepredikt heeft, maar ook het evangelie. Hij heeft hier Jezus aangewezen. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En in de doop der bekering tot vergeving van zonden is de doop een teken, een zegel, een stempel op het werk wat Christus zal doen. Waar de doopeling ondergaat onder water, is het afsterven van onszelf. Met Christus gekruisigd, met Christus begraven. Onze oude mens moet sterven. Opstaan uit het water. Opstaan in een nieuw leven. In een nieuwe gehoorzaamheid. Opstaan in Christus. En dan is het water dat heen wijst naar de reinigende kracht van het bloed van Christus. Het sacrament, de doop ook nu, is altijd een bevestiging. Het is waar en zeker van wat God in Christus doet. En dat is ook bij Johannes. En dan is het bij Johannes heel bijzonder. Het is nog dat hij heen wijst naar wat Christus zal doen. En als er hier gedoopt wordt, is het ook een stempel, een zegel op wat Christus gedaan heeft, maar dan wijst het terug op wat Christus gedaan heeft. En dan zie je, en wat Johannes ook later zegt, ik doop met water. Maar die na mij komt is sterker dan ik. Die zal u dopen met de Heilige Geest. Waar ik naartoe wijs, als ik heen wijs naar de kracht van Christus bloed, hij komt en hij zal zijn bloed storten tot een volkomen verzoening van al de zonden. De doop der bekering tot vergeving van zonden. En zo werd Johannes uitgezonden om plaats te maken voor de verlosser. In een vernederde gestalte. En gemeente, hoe verschrikkelijk zal het voor ons zijn als wij deze koning in vernedering niet begeerd hebben. Als wij hem als de zaligmaker van zondaren hebben versmaad en veracht. Maar juist als je door het woord heen de klemmende oproep tot bekering, door dat woord waar de Heilige Geest levendmakend doorheen werkt, tot één keer komt en je hoogmoed moet verliezen en er niets anders overblijft in ons hart dan een woestijn van zonde en schuld, dan wordt dan een wonder dat God zegt, de hoge en de verhevene, en die in de eeuwigheid woont, wiens naam heilig is, ik woon in de hoogte en in het heilige en bij die die van een verbrijzelde en nederige geest is. opdat ik levend make de geest der nederigen. En opdat ik levend make het hart der verbrijzelden. Daar ga je in Jezus Christus al de schoonheid zien. Hij van God gezonden. Als koning zichzelf vernedert. In de gestalte gekomen van een dienstknecht. Om te verlossen. Los te kopen. En de losprijs te betalen. En hij zichzelf gegeven heeft. Tot een rantsoen voor velen. En hij is het die nodigt. Komt herwaarts tot mij. Die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Waar de schuld op u drukt. En je gaat zien dat God gaarne vergevend is. Dan kun je niet anders als opstaan. Tot hem gaan. Nee, dat komt niet uit jezelf. Maar dat getrokken. Door koorden van liefde. Wat deze zaligmaker laat zien. Ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Om uw zonden te belijden. Hem aan te grijpen. Op grond van de beloften in het evangelie. En daar is plaats. Voor een volkomen zaligmaker. Voor iemand die alles mist. Bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het is meer dan tijd. Keer toch weder. Gij afkerige kinderen. God zegt, ik zal uw afkeringen genezen. God roept tot bekering. Hij komt tot u. Zie, ik sta aan de deuren van uw hart. En ik klop. Waar hij door de verkondiging van het evangelie ook vanmorgen op uw hart en op jouw hart klopt. En laat zien, er is een weg terug. En daarom roep ik op tot bekering. Er ligt de klem op ons hart. Iemand zegt, ik kan dat niet. Ik kan mijzelf niet bekeren. Dat is geen verontschuldiging. De eis ligt op ons hart. God eist het van u. Of u het kunt of niet. Hij eist het. En u komt onder deze eis niet vandaan. Maar gemeente. Wilt u dan zeggen. Dat er bij de koning die tot u komt. Geen macht is. Om u te geven bekering. En dan neem ik u mee naar het boek Handelingen. Eveneens door Lucas geschreven. In Handelingen 5 laat Lucas het zien aan degenen die Christus gekruisigd hebben. Jullie hebben hem gekruisigd. Jullie hebben hem gedood. Maar God de Vader heeft hem opgewekt. Een plaats gegeven in de hemel. Een naam boven alle naam. Heeft hem verhoogd tot een vorst en zaligmaker. Om te geven bekering en vergeving van zonden. Dan ligt de eis er. Maar God heeft u ook de belofte gegeven. Dat bekering en vergeving van zonden genadegaven zijn. En die zaligmaker staat aan uw deur. Die zaligmaker klopt op uw hart. Hij eist. Hij stelt schuldig. Hij breekt alles van ons af. Maar hij staat ook liefdevol aan de deur van uw hart. En hij zegt, wat u ontbreekt, dat schenk ik. Mild en overvloedig. Staat hij gewillig om uit te delen van zijn verdiensten. En gemeente, als wij daar nog geen bekering kennen, dan is het alleen een aanklacht van onszelf. Dat wij nog geen gebruik gemaakt hebben van deze gewillige koning. Kunnen wij ons nergens achter verschuilen? Is het alleen mijn ongelovige, onwillige hart? Maar deze koning zegt, wie mij nederig valt te voet, zal van mij zijn wegen leren. Want wie tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen, maar zal in hem ontvangen bekering en vergeving van zonden. Amen. Wij gaan samen zingen uit de lofzang van Maria. Het derde vers, hoe heilig is zijn naam. De lofzang van Maria, vers 3. Zang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.